Leerlingen oefentoetsen laten maken om ze te helpen bij het leren is super. En ik motiveer en stimuleer dat onwijs. Maar uit meerdere onderzoeken blijkt dat het nog effectiever is om leerlingen zelf vragen te laten bedenken over de stof. En daar dan ook de juiste antwoorden bij te laten zoeken. Zelftesting. Maar als je dat dan doet, hoe zorg je ervoor dat leerlingen vragen maken op niveau? Hoe zorg je ervoor dat ze complexe vragen maken, zodat ze ook harder moeten nadenken en dus ook meer leren? Ja, de antwoorden op deze vragen, die geef ik je in de podcast van vandaag. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers. Ja, je zou kunnen zeggen, eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken, alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen de onderzoeken over deze onderwerpen? Maar eigenlijk het allerbelangrijkste, hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ja, ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grootse missie. Ik wil impact maken. Ik wil dat alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram en maak ik elke zondag, bijna elke zondag, deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen, zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor jouw leerlingen. Ja, mocht je een vraag hebben over leren, leren, plannen, motivatie, concentreren, stuur dan een mailtje naar info@hetleerlab.nl, want ik vind het juist heel erg leuk om de vragen van de luisteraars te beantwoorden. Dus heb je een vraag, stuur hem naar info@hetleerlab.nl. En wie weet hoor jij hier binnenkort in de podcast jouw vraag met daarbij het antwoord. Ja hoor, daar zijn we weer. Het is woensdag 22 november en ik maak vandaag voor jou alweer een nieuwe podcastaflevering. 153 al. Eigenlijk best bizar dat ik al 153 podcastafleveringen heb mogen maken over het onderwijs. Jou heb mogen inspireren, enthousiasmeren, misschien wel aan het denken heb laten zetten. En vandaag dus een aflevering over zelftesting. Want het is echt onwijs goed als het gaat over toetsen maken als we onze leerlingen willen helpen bij het leren. Ik stimuleer en motiveer dat ook altijd, want het is een laagdrempelige en gemakkelijke stap om snel ook te implementeren in je onderwijs. Hè. Delen welke opdrachten of welke opgaven leerlingen nogmaals kunnen doen om zichzelf te toetsen. Om actief na te denken over de stof, te graven in het geheugen. Hartstikke top. Maar wat ik in de introductie dus ook al zei, er is nog een stapje, een uitdagendere stap. En dat is als leerlingen zelf vragen gaan maken over de lesstof. Ja, ook wel zelftesting genoemd. Zelftesting kan op allerlei verschillende manieren. Maar dit is een manier dat ze dus zelf vragen bedenken, maar daar ook de juiste antwoorden bij laten zoeken. En hoe kun je dat nou doen? En dat is een vraag die ik kreeg via Instagram in mijn inbox. Van dat wil ik wel doen. Maar hoe, ik heb dat gedaan, maar ik loop ergens tegenaan, Laura. Want ik loop er tegenaan, zei deze docent, dat leerlingen eigenlijk hele simpele en gemakkelijke vragen stellen. Ook wel die lagere orde vragen. En we willen juist liever dat als leerlingen vragen maken, dat ze ook vragen maken die meer zorgen voor hard nadenken. En niet dat die leerlingen blijven hangen in die eenvoudige vragen. Hè? Wanneer begint de wereldoorlog? Wat is het scheikundige symbool voor? Is het le of laasjeval? Welke naamval is dit en dit en dit in het Duits? En die vragen zijn natuurlijk al goed, hè, want die helpen heel erg. Maar natuurlijk weten wij als onderwijsprofessionals dat als we kijken naar hoe er getoetst wordt en wat eigenlijk leerlingen moeten weten, dat die ook veel meer aansluiten tot die hogere orde vragen. Dus niet alleen kennis vragen, maar ook die hogere orde vragen. En in het boek Formative Assessment van Dylan William en deze naam kan ik niet uitspreken, Siobhan Lehi, delen zij eigenlijk een hele eenvoudige manier waar je leerlingen mee kan helpen, aansturen, aanzetten om juist die hogere orde vragen te maken. En die hogere orde vragen zorgen dus ook voor effectiever leren. En hoe krijg je dat nou voor elkaar? En misschien een reactie, want dat is ook wat deze docent met mij deelde. Maar mevrouw, ik snap er niets van. Hoe kan ik er dan vragen over maken? Want als je begint met deze werkvorm, is dit ook echt een vraag die komt. En ik denk dat hier direct ook een leerpunt, heikelpunt of misschien wel valkuil, waar je gewoon rekening mee moet houden als je dit wil gaan doen. Dat we leerlingen moeten leren allereerst 1. Hoe ze goede vragen moeten maken. Dus hoe maak je vragen? Doe daarin dus ook echt voor. Ga modellen. Maar het tweede punt van deze strategie, en dat is heel mooi als je dit inzet. Leerlingen krijgen direct inzicht of ze de kennis hebben en of ze die ook kunnen toepassen. Want ze halen niet alleen maar informatie op, die lagere orde vragen, kennis ophalen, begrippen, maar ze moeten veel dieper nadenken. Ze moeten eigenlijk het niveau van die feitenkennis ontstijgen. En dankzij, ik ga zo een aantal voorbeelden met je delen, die voorbeeldvragen, gaan leerlingen veel meer nadenken over verschillen en overeenkomsten. Gaan ze veel meer verbanden leggen tussen verschillende begrippen of processen of theorieën. Of zoals ik ook wel eens heb gedeeld, het schema met geschiedenis, maar ook over gebeurtenis, belangrijke personen en de begrippen. Wat heeft dat nou met elkaar te maken? En dat is heel fijn. Want dat maakt dat je gewoon op een dieper niveau de stof gaat onthouden. Belangrijk daarbij is, ik moest even een hap ademhalen, want ik ben nog niet helemaal de oude, is dat ze dus die hogere orde vragen maken, maar dat ze ook het bijbehorende juiste antwoord geven. Want dat zorgt ervoor dat het effectief is. Dus niet antwoord laten opzoeken, maar eerst echt bedenken. Zodat die leerlingen ook echt moeten graven. Even een aantal stappen of onderdelen die je zou kunnen delen met jouw leerlingen. Ja, als het gaat over zelf vragen maken. De eerste stap is dat je met je leerlingen, en daar geef je bijvoorbeeld 25 minuten voor, dat leerlingen minimaal 3 uitdagende vragen plus antwoordmodel moeten maken voor een medeleerling. Nou, dan krijgen ze 20, 25 minuten de tijd voor. Even een slok water. Daarbij is het van belang dat je niet zegt, joh, ga 3 uitdagende vragen maken en succes. Nee, deel ook echt in je bord of op je bord een aantal concrete vragenformats. Want die vragenformat zorgt ervoor dat leerlingen echt dus betere vragen kunnen maken. Vragen kunnen maken die op een hoger of beter niveau zijn. Dus dat zou je kunnen zeggen. Waarin verschilt dit en dit, dit van dit en dit en dit? Leg uit hoe het komt dat dit en dit en dit en dit en dit. Als ik dit en dit en dit zeg, bedoel ik eigenlijk puntje, puntje, puntje. Of wat zou er gebeuren als puntje, 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 puntje. Ik deel gewoon puntje, puntje, is makkelijker. Op welk gebied zijn puntje, puntje, puntje en puntje, puntje hetzelfde? Of welke invloed heeft puntje, puntje, puntje op puntje, puntje, puntje?
Nou, zo zijn er allerlei verschillende vragen. Als je online gaat zoeken op hogere orde vragen, kun je een heleboel soort voorbeeldvragen delen. Dit zijn bijvoorbeeld ook vragen die wij delen in onze lesmethode, zodat leerlingen ook echt zelf vragen moeten gaan maken over de stof. Dat is ook direct een opdracht in onze lesmethode die we voor het voortgezet onderwijs hebben gemaakt. En ik was dat eigenlijk alweer een beetje vergeten. Dat klinkt misschien heel gek. Maar door de vraag die ik dus op Instagram kreeg van deze docent, dacht ik ineens, hey, verdraaid, dat doen wij eigenlijk ook in onze methode. Nou, dat is dus de eerste stap van de opdracht. Minimaal 3 vragen maken. Stap 2 is, wissel de vragen uit met je buurman. Dus ik zit naast Piet, ik krijg de vragen van Piet. Ik heb vragen gemaakt en die krijgt Piet van mij. Stap 3 is, heel logisch, beantwoord vragen die je gekregen hebt en geef deze terug. Stap 4 is, kijk de antwoorden na van je buurman en geef commentaar. En dat doe je schriftelijk. Dus ik krijg, Piet heeft mijn vragen gemaakt. Ik ga die vragen nakijken en ik ga commentaar geven op de antwoorden die hij heeft gegeven. Dus ik ga hem eigenlijk ook feedback geven en dat doe ik schriftelijk. En stap 5 is, bespreek de antwoorden. En dat bespreek de antwoorden, dat is iets wat je klassikaal gaat. Eerst bijvoorbeeld ook nog in tweetallen zou kunnen doen. Het ligt ook een beetje aan de tijd die je hebt, dat snap ik ook. Je gaat ook mondeling bespreken. En daarin kun je leerlingen ook feedback aan elkaar laten geven. En het mooie daarvan dat je dat gaat bespreken is dat bij die bespreking leerlingen er soms achter komen dat hun vraag of hun bijbeantwoord antwoord een beetje vaag was of misschien helemaal niet goed en dat ze toch niet helemaal de stof hebben begrepen. Dus het is echt wel van belang om dat ook echt te gaan bespreken. En dat kun je dus opdelen in dat bespreek de antwoorden mondeling. Eerst in tweetallen wat ze hebben uitgewisseld. Maar eigenlijk zou ik zeggen, stap 6, bespreek de antwoorden klassikaal, mondeling. Om gewoon ook eens even te horen van elkaar, welke vragen zijn er allemaal bedacht? En wat waren daarin de antwoorden? En dat is echt iets moois. Waarvan ik denk, joh, daar kun je... Door deze werkvorm gaan jouw leerlingen effectiever leren. Het is ook echt ontzettend leuk om te doen. Tuurlijk, het zal eerst wel wat meer tijd en moeite kosten. Maar is dat niet altijd zo als we iets nieuws gaan proberen? Wat mij betreft wel. Als ik iets nieuws probeer, kost het me altijd iets meer tijd. Iets meer moeite. Dan heb ik nog een paar tips. Als je deze werkvorm misschien de aankomende tijd of aankomende periode wil gaan proberen om hem wel zo effectief mogelijk te maken. Allereerste tip is, leg de lat niet te hoog. Voor jezelf niet en voor je leerlingen niet. Want 3 hogere orde denkvragen bedenken is voor leerlingen al best wel een klus. Dus deze werkvorm zou je ook nog in stukjes kunnen opknippen. Laat leerlingen eerst in tweetallen 3 vragen bedenken. Zodat ze ook echt daarover kunnen overleggen. En deel ook echt die vragenformat. Zet die vragenformat op het bord. Nou, de tweede tip die ik je mee wil geven is... je hebt vast een digibord. Laat op het digibord een digitale timer of een ander soort timer meelopen als die leerlingen de vragen gaan ontwikkelen en bedenken. Want wat gebeurt er als jij een timer op het bord zet en leerlingen moeten in die 20, 25 minuten 3 vragen bedenken? Ja, dan kan het best wel zijn dat ze denken, ja, dit bekijken en zus bekijken en dit bekijken. Schaarste in tijd zorgt er echt voor dat die leerlingen in actie komen. Dus die timer kan echt helpen. Soms kan het ook helpen, dat is tip 3, om bepaalde leerlingen een bepaalde paragraaf of een bepaald gedeelte qua informatiebron toe te kennen om daar 3 hogere denkordevragen uit te bedenken. Want ik zie het al direct voor me dat als ik dit in mijn klas zou doen met leerlingen, dan zijn er altijd leerlingen die eerst dan het hele hoofdstuk doornemen en dan zien dat de tijd op is en geen enkele vraag hebben bedacht. En ja, dat is wisselend. De ene klas, of de ene klas leerlingen, studenten is de andere klas niet. Dus kijk ook echt wat jouw leerlingen, studenten nodig hebben. Nou, tip 4 is, zorg er ook echt voor dat leerlingen genoeg toegang hebben tot verschillende informatiebronnen. De lesboeken, misschien wel een atlas, een BINAS, een bepaalde video of jouw presentaties die je hebt gedeeld in de lessen. Dit kan echt heel erg fijn zijn. Dan de laatste tip, en dat is tip 5. Ik wil je eigenlijk uitdagen om bij dat eerste punt, waar leerlingen in die 25 minuten 3 uitdagende vragen gaan bedenken, zo weinig mogelijk interventies toe te passen of in te grijpen, zeg maar. Omdat in deze opdracht ze natuurlijk bij puntje 3 feedback geven aan elkaar op de vragen die ze gemaakt hebben. Begint vanaf dan. En nou ja, dat kan juist helpen. Hè? Leerlingen nemen vaak eerder dingen van elkaar aan. Dus dat is, ik denk, een hele goede en een hele fijne om te doen. Voor de rest zit ik even te denken. Nou, volgens mij is dit nu even. Ja, ik zit nog even in mijn brein te vissen of er nog iets anders belangrijk is wat ik in deze aflevering met je wil delen. Eigenlijk is het allerbelangrijkste. Ga het gewoon proberen. Want als wij willen dat er dingen anders gaan, of dat er dingen anders lopen, en onze leerlingen ook dingen anders gaan doen, dan moeten wij ook die eerste stap zetten en dingen durven. En dan kan het best wel, nou, misschien wel spannend zijn om deze werkvorm te proberen. Maar ik wil je toch uitdagen om dat te doen. Want daardoor kan het eigenlijk alleen maar beter worden. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcastaflevering. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Ik ben ook onwijs benieuwd of je deze werkvorm gaat proberen. Laat me dat vooral weten via een berichtje op Instagram of via de mail. Dan wil ik jullie voor nu in ieder geval bedanken. En dan zeg ik hasta la vista, ciao. Natuurlijk niet tot morgen, maar tot volgende week.